Jona hoofdstuk 2. Een gebed waarvan blijkt dat het in zijn geheel eigenlijk ontleend is aan zeer vele andere gebeden die wij in de Bijbel vinden, namelijk in het bijzonder in de psalmen. En het blijkt dat deze woorden die Jona gebruikt als hij bidt vanuit het ingewand van de vis of van de buik des grafs, dat het woorden zijn die al veel eerder waren opgeschreven, met name via David, maar in de psalmen in het algemeen. Het zijn woorden die ook in het algemeen en in het bijzonder worden toegepast, of eigenlijk worden uitgesproken door de Heer Jezus vanuit zijn situatie in de dood in elk geval. Maar daarna blijkt dat dezezelfde gebeden ook van toepassing zijn, kennelijk, op de gelovigen in het algemeen, wat wij gewoon noemen het gelovig overblijfsel, zoals we dat de Bijbelse geschiedenis doorkennen. Maar we zullen daar nog uitgebreider bij stilstaan. Wij waren dus in Jona hoofdstuk 2... waar we min of meer terechtgekomen waren bij de laatste versen van dat hoofdstuk, in het bijzonder vers 7, waar staat: als mijn ziel in mij oversteld was, dacht ik aan de Heere, en mijn gebed kwam tot u in de tempel uwer heiligheid. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieder weldadigheid. Maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heren. En daarna staat er laconiek. Ik aarzel altijd om het meteen te lezen, maar er staat er heel laconiek achter. De Heer nu sprak tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. Na deze diepe woorden, diepzinnige woorden, eindigt het op deze eenvoudige wijze. Want hoe dan ook, dit gebed van Jona heeft inderdaad het gewenste resultaat. En dat is maar waar het om gaat. En datzelfde geldt natuurlijk voor al die gebeden waaraan deze woorden van Jona feitelijk ontleend zijn. De vorige keer hebben we ons in laatste instantie bezig gehouden met de uitspraak: als mijn ziel in mij oversteld was, dacht ik aan de Heere. Uit het begin van vers 7. En we kwamen zo terecht op drie verschillende schriftplaatsen in de psalmen, waarin de uitdrukking, precies dezelfde uitdrukking, feitelijk gebruikt werd en ook werd toegelicht. Daar hebben we het dus nu niet meer over. Waar we het wel over hebben is over de daaropvolgende uitspraak, namelijk: mijn gebed kwam tot u in de tempel uwer heiligheid. Interessante uitspraak, zo zonder meer. Kijk, de tempel uwer heiligheid is een betrekkelijk vaste uitdrukking. Hier en in de psalmen. Aan de andere kant kennen wij ook de berg uwer heiligheid, ook een betrekkelijk vaste term. En toch gaat het niet over dezelfde plaats. De berg uwer heiligheid is in Sion. En de tempel uwer heiligheid was Moria. Stond op een andere berg. Het aardige is toch dat deze schriftplaatsen, deze beide termen, in de praktijk dezelfde strekking, dezelfde betekenis hebben. En dat komt natuurlijk omdat uiteindelijk gesproken wordt over de hoge priester en ook over de koning van het nieuwe verbond, waarvan wij nog steeds niet kunnen zeggen: hoort hij nou thuis op de berg Moria of op de berg Sion? Want de ene berg is de berg van de hoge priester, uiteraard de berg van de tempel, de tempelberg Moria. En de andere is de berg van de koning, de berg Sion, de berg van David, stad van David en hoe het maar heten mag. Niettemin, in de toekomst komen deze beide functies van priester en koning bij elkaar. En zou je dus kunnen zeggen dat deze beide bergen, Moria en Sion, als het ware, ik bedoel het zuiver overdrachtelijk, als het ware één worden, al kun je natuurlijk je nog afvragen in hoeverre ze letterlijk één zullen worden. Want bij de wederkomst van Christus verdwijnt daar nogal het een en ander. Hè. De bergen daar in de buurt worden nogal geschud, om het eenvoudig te zeggen. Want nog verder naar het oosten ligt immers de Olijfberg. En die zou ook nogal plaats moeten maken, om zo te zeggen. Daar gaat het nou verder niet over. Waar ik u wel aan herinner, ik hoop tenminste dat het een herinnering is, is dat in met name het boek Zacharia nogal eens gesproken wordt over mijn twee bergen en die twee bergen enzovoorts, waarbij nooit gezegd wordt welke twee bergen het zijn. Behalve dan dat de Olijfberg in Zacharia natuurlijk bijna spreekwoordelijk is... vanwege de aankondiging van de wederkomst van Christus... in de toekomst op de Olijfberg in Zacharië 14. Niettemin in de eerste hoofdstukken van Zacharië... wordt gesproken over die twee bergen. En men zoekt nog altijd naar een antwoord op de vraag... welke twee bergen zijn dat dan eigenlijk? Nou, als u het mij vraagt... maar ik ga het natuurlijk nou niet toelichten. Als u het mij vraagt, die twee bergen is niet de Olijfberg. Die twee bergen is aan de ene kant Sion, aan de andere kant Moria. En daartussen was wat. Was een dal en daar was de Heer tussen de mitten, om maar eens wat te noemen, uit het eerste hoofdstuk van Zacharië enzovoorts. Maar juist in Zacharië gaat het daarom dat die twee, Moria... en Sion feitelijk één zullen zijn. Want Zacharia spreekt uitgebreid, vooral in de eerste hoofdstukken... over de eenheid van het koningschap en priesterschap... straks van de Messias onder het nieuwe verbond. En ik zei straks, maar in het heden geldt dat uiteraard ook al. Moet ik zeggen dat het dan toegepast wordt op een wat hoger niveau. Daar gaat het nou verder niet over. Maar waar het wel om gaat is... mijn gebed kwam tot u... in de tempel uw heiligheid. De gedachte daarbij is natuurlijk niet in de eerste plaats aan een letterlijke tempel op de berg Moria. Ook zeker niet aan een paleis op de berg Sion. Het zal duidelijk zijn dat in dit geval in de eerste plaats gedacht zou moeten worden aan de hemel zelf. Want hoe dan ook van Sion wordt gezegd dat het een beeld is van de hemel. U weet wel, uiteindelijk het ontastelijk Sion... Want dat is de hemel immers. Sion als uitdrukking van de hemel, omdat het de plaats is waar de troon staat. Aan de andere kant wordt natuurlijk over de hemel net zo goed gesproken als over de tempel. God woont immers in zijn tempel. En de tempel blijkt ook een beeld van de hemel te zijn. Ondanks dat het op aarde gaat om twee plaatsen, blijken beide te spreken van de hemel. En beide zijn ook makkelijk terug te vinden in deze betekenis. In elk geval in de Hebreeënbrief. En daar gaat het maar om. Hoe dan ook, mijn gebed kwam tot u in de hemel. Of in de tempel. In uw heilige tempel, want dat is wat de term natuurlijk betekent. Die gedachte vinden we vele malen terug. Ik moet er meteen bij zeggen, ik zeg het op voorhand... dat het niet zo vanzelfsprekend is... dat een gebed van een mens ook inderdaad de oren van God bereikt. Nee... Het heeft misschien niet zoveel zin dit te zeggen, maar het is toch van belang dat we ons realiseren dat in het algemeen ongelovigen, maar ook dikwijls gelovigen, de indruk hebben, soms een hele sterke indruk, soms alleen maar een duister vermoeden, dat God inderdaad niet hoort. Zo is dat toch. En zeker is dat het geval in onze tegenwoordige bedeling, waarvan een van de belangrijkste kenmerken immers is, dat God niet hoort. Ook wanneer zij in hun benauwdheden tot mij zullen roepen, zal ik niet horen, spreekt de Heere, door de mond van Jeremia, deze keer geloof ik. Maar het staat vele malen in de schrift. De gedachte is namelijk dat juist in onze dagen, sinds de verwerping van de Messias door met name het Joodse volk... maar in feite door de wereld in het algemeen... sinds die tijd verbergt de Heer zich... laat niks van zich horen, antwoord niet. Gij antwoordt niet. Ik riep tot de Heer en hij antwoordde niet. Dat is dan even de psalm, hè? Gebed van de Heer Jezus overigens. Maar datzelfde zou gezegd kunnen worden in verband met Israël. Men roept tot de Heer, wellicht, maar hij antwoordt niet... Want hij zal pas weer antwoorden na verloop van tijd, na twee dagen en op de derde dag. Ik zeg het maar zo, omdat we hier dan toch de uitdrukking uit het boek Jona halen. Dat wil zeggen, uit het laatste vers voordat dit gebed begint en uit de eerste vers nadat dit gebed beëindigd is. Want beide keren staat er dan dat de verlossing kwam op de derde dag. Maar zo is het met de Heer Jezus geweest persoonlijk. Op de derde dag kwam er verlossing, nadat hij eerst ook deze gebeden, deze psalmen wellicht had uitgesproken. Al of niet in het dodenrijk, maar in elk geval ook in het dodenrijk. En ook bad, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Niettemin, de verlossing kwam wel degelijk. Echter op de bestemde tijd. En verhoring van het gebed kwam dus, alleen niet op de tijd van de mens. En mens in dit geval eventueel met een hoofdletter. Maar op Gods tijd. Dat wil zeggen dat de uitspraak uit bijvoorbeeld Hebreeën 4... over hulp te bekwamer tijd een universeel Bijbelse uitspraak is. God geeft hulp altijd op zijn bekwame tijd. Al moet ik erbij zeggen dat binnen het kader van de Hebreeënbrief wij terechtkomen in onze bedeling. En dan moet ik u zeggen dat in de relatie tot de wereld en tot Gods heilsplan met betrekking tot de wereld in het algemeen, die verlossing, die hulp, toch wel even op zich zou laten wachten. En dan denk ik altijd, ja, dat duurt nou niet zo lang meer. Maar dat kan ons niet zoveel schelen, naar ik aanneem. Want ik had het niet over ons, ik had het over de wereld. En daar maken wij geen deel van uit, officieel. Van Gods standpunt uit bezien, en van ons uit, moet ik u zeggen dat het beste is dat wij ons standpunt conformeren aan dat van onze God, natuurlijk. Nou, hoe dat ook zij, er komt verlossing op de derde dag. Heb ik eens nagevraagd aan Petrus, die zei, ja, dat is na 2000 jaar of zoiets. Zoiets zei hij in ieder geval. Helemaal precies, citeren we het nou maar niet, hè. Maar na 2000 jaar en op de derde dag dus, dan komt de verlossing. En u en ik weten langzamerhand wanneer dat zal zijn. Namelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël. Wanneer men inderdaad in de grootste benauwdheid, in het dieptepunt van de dag der benauwdheid van Jacob, want dat is de uitdrukking, in de diepste benauwdheid, inderdaad de naam des Heren zal aanroepen. Want zo wordt het gezegd, met name in Joël 2, maar op nogal wat plaatsen natuurlijk. Men zal de naam des Heren aanroepen en dan zal ontkoming wezen. En dat is dan weer zo, omdat het aanroepen van de naam des Heren ineens, maar dat komt omdat een bepaald tijdstip bereikt is, ineens gehoord wordt door God zelf of door de Heer zelf. Waarom daarvoor niet? Wel eenvoudig, omdat het zijn tijd niet was. Dat is een heel eenvoudige zaak. Als men hulp roept en men krijgt het meteen, is men de baas. Dan hoef je maar te commanderen. Maar de Heer wil wel hulp geven, maar op zijn tijd. En als hij het op zijn tijd doet, is hij de baas. En zo hoort het ook, natuurlijk. Wij leven in afhankelijkheid van hem. Hij zal hulp geven wanneer hij maar wil. Toen zei wie het maar was, Maria of Martha, dat kan ik nooit onthouden. Hoewel, nou ja goed, dat doet er nou even niet toe. Maar hij zei, Heer, als gij hier geweest was, hij, Lazarus. En dat Lazarus betekent zoveel als hulp, aardige. Dan zou hij niet gestorven zijn. Maar voor de Heer maakte het niet uit. Want de hulp kwam toch en Lazarus stond toch op uit de dood. Alleen de bestemde tijd staat er ook uitdrukkelijk bij wanneer het was. Nou ja, de datum staat er niet bij, maar na zoveel dagen en na zoveel dagen enzovoorts. En daar gaat het nou niet om, maar het kwam van Gods wegen. Hij regelde dat namelijk. Dat wil zeggen, de gevraagde hulp kwam wel, want die was ook gevraagd. Maar de hulp kwam pas op de bestemde tijd. En zo hoort het ook. Dat is wat wij van God, dat wij van een Heer, de Meester, ook inderdaad verwachten. En zo was het ook in het leven van de Heer Jezus, in de dagen zijns vlees. De hulp kwam inderdaad eveneens, op de derde dag en dus na 2 dagen. Nou, wat ons betreft in onze bedeling, moet ik u zeggen, wij zitten daartussenin. Wij leven in de merkwaardige omstandigheid dat God naar de wereld niet hoort. Dat wisten zelfs de fariseeën trouwens al. Die zei, wat zeiden die ook alweer? Die zei, wij weten dat God naar de onrechtvaardigen niet hoort of zoiets. En zo is het ook, zeker in onze dagen. Het neemt niet weg dat waar wij, en dat u goed doet wat ik zeg, want ik bedoel het woord voor woord, met grote nadruk, dat waar wij de Heer dienen, daar zal hij ook inderdaad voor ons zorgen. En op zijn tijd, dat is niet noodzakelijk overmorgen. Dat kan vandaag, dat kan ook volgende week zijn. Want dat steekt niet op een dag. Hè? Maar hij zal op zijn tijd, te bekwamere tijd namelijk, de tijd wanneer hij dat nodig acht, zal hij inderdaad hulp geven. Dat is de Bijbelse gedachte. En waarom is het altijd na 2 dagen of op de derde dag? omdat de drie in de Bijbel altijd te maken heeft met beloften die gedaan zijn. En hulp is beloofd. En hulp komt dus, als het even kan, op een derde dag. Dat is het beginsel. Als we het eenmaal kennen, hoeft het niet noodzakelijk meer tijdrekenkundig op een derde dag. Je kunt het ook omkeren en zeggen, altijd als er hulp komt, is het de derde dag. Dat is per definitie de derde dag. Het is bovendien altijd een wel aangename tijd en het is altijd een heden. En dan zit ik weer in die Hebreeënbrief natuurlijk. Maar goed, het gaat maar om het beginsel. De hulp komt. Maar de gedachte blijft, en daar gaat het eigenlijk over, dat die verhoring van een gebed, of laat ik het nog anders zeggen, het bereiken van een gebed van de hemel zelf, dat wil zeggen dat het feit dat een gebed inderdaad komt tot de, bewust komt tot de oren Gods, dat is niet zo vanzelfsprekend, want kenmerkend in elk geval voor onze dagen is dat het niet gebeurt. God hoort niet, ik zal u niet horen, zegt hij. Ook als men juist vanwege het kwaad of vanwege de benauwdheid zijn naam zou aanroepen, hij zou niet horen. Dat is een eenvoudige reden voor waarom God dat niet hoort. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, hij is boos. Dat is waar. Maar dat is een beetje een misverstand. Want zijn boosheid, laten we zeggen zijn toorn, zou pas tot uitdrukking komen, niet in de dagen dat hij niet spreekt of niet hoort. Want de psalm zegt, de psalmist, psalm 2 zegt, dat die toorn Gods tot uitdrukking komt in de dagen dat hij hoort. Namelijk, dan zal hij tot hen spreken. In zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dat wil zeggen dat dat nog inderdaad in de toekomst ligt. Als God gaat horen, als hij dus ook weer gaat spreken, zal het zijn in zijn toorn en in zijn grimmigheid. Namelijk in en door de grote verdrukking. Want zo heet dat dan min of meer officieel in de schrift. Dat wil zeggen dat het zwijgen van God nu inderdaad niet een kwestie is van zijn toorn. Dat is makkelijk genoeg als het spreken van de Heer in de toekomst de uitdrukking is van zijn toorn. Wat is dan het zwijgen in het heden? Waar is het de uitdrukking van? Van genade. Niet van toorn dus. Van genade. Dat is een heel simpele zaak. Een rechtvaardige God zou recht brengen. Zou een oordeel brengen over een onrechtvaardige wereld. En zeker over zijn eigen volk notabene. Dat hem verworpen heeft. Maar het feit dat hij zwijgt is in de praktijk en officieel dus niks anders dan de uitstel van het oordeel. Dan zijn er natuurlijk meteen theologen die zeggen, ja, maar er is al zoveel oordeel over het Joodse volk gekomen en wellicht over de wereld. Dan moet ik je zeggen, dat kan je wel oordeel noemen, maar dat was het niet. Dat was het niet. Toen zei iemand, nou, maar het Joodse volk is dan toch het land uitgezet en de stad is verwoest in de tijd in het jaar 70. Dat was toch een oordeel gods? Dan zeg ik, waar staat dat? Waar staat het in de Bijbel? Maar strikt genomen niet eens uit, deel uit van de Bijbelse geschiedenis. Gebeurde pas daarna. Het werd aangekondigd, ja. Maar niet als een oordeel gods. Het werd aangekondigd als een vaststelling van een feit. Om de doodeenvoudige reden dat dat land, en dus ook die stad, want die lag in dat land, dat dat land Gods land was. Dat heb ik eens nagevraagd aan Cliff Richard. Even kijken of de cultuur in de zaal is. Nee. His Land. Hij maakte een film, ooit nog wel eens uitgezonden op de EO. Met een tournee door Israël, de tegenwoordige Joodse staat, zal ik maar zeggen. De film heette His Land. Dat is niet zo gek, want dat is wat het is. His Land. Zijn land. Gods land, namelijk. En van oudsher, al voordat het volk ooit in het land was, werd gezegd door de Heer, denk erom, dat is mijn land. Jullie zijn mijn volk, dus je mag er wonen. Maar dan moet je je wel als mijn volk gedragen. Of met een variant op dezelfde gedachte. Ik ben de man. Israël, jullie zijn de vrouw. Treden met elkaar in een verbond. Een huwelijk. Wel nu, dat land daar, dat is mijn huis. Echterlijke woning, om zo te zeggen. En tot de vrouw wordt gezegd, als je mij dient, woon je daar in dat huis. Met als vanzelfsprekende consequentie dat als de vrouw de man niet dient, wordt ze door de man zijn huis uitgezet. En als het volk zijn heer niet dient, dan zet die heer het volk het land uit. En dat is nogal een zegen te beschouwen ook. In het verleden was het dat in elk geval. Alleen dat begrijpt nooit iemand, hoor. Nee, het was nogal een zegen te beschouwen ook, want in het land zou het volk leven onder de wet. De huisregels, dus meteen als je binnenkomt, de huisregels om de hoek van de deur, weet je wel. Zoals het in christelijke instellingen nog steeds gebruikelijk is. Hè? Gij zult niet dit en gij zult niet dat. En om zo laat je kamer verlaten hebben, zuster. Nou goed, laat me zitten. Maar huisregels gewoon. Als men zich niet aan de huisregels houdt, wordt men het huis uitgezet. Er is niks mee mis. En dat was onder het oude verbond eigenlijk een zegen. Maar het was gewoon de regel. En verder was het zo dat wat het Joodse volk betreft was ongelovig. Niettemin bleef het gewoon in het land. En de Heer heeft gewoon het volk het land uitgezet. That's all. Dat was het dan. Heeft er van tevoren gezegd ook. Als je nou ziet dat die legers komen en een beleg zullen slaan. Want zo heet het. Ik denk altijd een pindakaas als ik het lees. Een beleg slaan. Maar goed, laat maar zitten. Hoe zeg je zoiets, hè? Als ze Jeruzalem zullen omsingelen en van alle zijden benauwen, dat je dan het land uitvlucht. Lucas 21, niet Matthäus 24, Lucas 21. Er is van tevoren aangekondigd, zorg dat je weg bent. Jeruzalem zal verwoest worden. Al die opstanden tegen de Romeinen in de tijd hadden geen zin. Het zou verkeerd uitpakken, men had geen recht om in het land te wonen. De Heer zegt, denk, ga eruit. En zelfs de Hebreeënbrief eindigt daar nog mee. Voor zover je het letterlijk moet nemen, en waarom ook niet, staat er gewoon dat men zou uitgaan buiten de legerplaats. En elke Jood moet daar in de eerste plaats onder verstaan hebben, Jeruzalem. En dat is het natuurlijk ook, in de eerste plaats. Nou, waar het nou om gaat is inderdaad dat een oordeel pas gebracht zal worden over het volk in de toekomst. Dat is niet in het verleden gebracht. Het was gewoon de consequentie van de relatie die de Heer nou eenmaal met het volk en ook met het land als zodanig had. Maar daarom is het nog niet noodzakelijk een oordeel. Dat oordeel, de wraak om zo te zeggen, dat komt pas in de toekomst. De dag des toorns, de dag der wraak en de dag der benauwdheid van Jacob. Daar wacht het op. En in die tussentijd hoort God niet. Want als hij hoort, moet hij recht doen. Hebt u dat? Het is een heel simpele zaak. Hij zwijgt dus. Dat is wat Petrus er ook inderdaad van zegt in 2 Petrus 3. Ik neem aan dat hij het ongeveer uit het hoofd kent, zal ik dan maar zeggen. Maar Petrus zegt, ja, de Heer vertraagt de belofte niet. Maar ja, één dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als één dag. Daar heb je dus je 2 dagen enzovoort. Hij zegt, de Heer vertraagt de belofte niet, maar de Heer is langmoedig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat allen behouden worden. En achter langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid, gelijkwijs ook onze geliefde broeder Paulus, u lieden, geschreven heeft in al zijn brieven. Er miste geen één. Maar goed, waar het maar om gaat is dat de gedachte dat God zwijgt beschouwd moet worden zonder meer als genade Gods. Hij hoort niet, maar het is niet een kwestie van wraak of zo. Integendeel, dat is juist een kwestie van genade. En men zou zich uit het woord Gods laten onderwijzen. Men zou bovendien met gezond verstand en wellicht met geestelijk verstand over die dingen nadenken. En dan blijkt dat geen enkel probleem te zijn. Het wonder is dus dat waar wij tot de Heere bidden en van hem hulp verwachten, dat wij die hulp wel degelijk verkrijgen. Maar dat komt omdat wij onttrokken zijn aan de wereld. Zolang wij deel uitmaken van de wereld, komt er geen hulp, want de wereld ontvangt geen hulp. En juist daar waar wij onttrokken zijn aan de wereld, overgezet zijn in de toekomende eeuw, of hoe dat allemaal maar heten mag, daar waar wij uitgegaan zijn buiten de legerplaats, daar geeft de Heer hulp te bekwame tijd. Nou ja, de Hebreeënbrief zegt gewoon, daar waar wij naderen tot de troon der genade. Er komt hetzelfde neer, dat wij ontrokken worden aan de wereld en dat wij, waar wij zien op Jezus. Daar komt dat. En dan nog eenvoudiger. Het feit dat de Heer niet luistert naar de wereld is omdat die wereld hem niet dient. Het feit dat de Heer niet luistert naar Israël is omdat Israël hem niet dient. Het feit dat de Heer wel luistert naar u en mij is omdat u en ik... Precies. Een andere reden is er ook niet voor. Namelijk waar wij de Heer dienen, zal hij voor ons zorgen. Geeft hij hulp te bekwame tijd. Hulp in zijn dienst uiteraard. En waar wij hem niet dienen, komt er ook geen hulp. Dat is de heel eenvoudige gang van zaken. Sommige mensen worden daar boos om. Maar dan moet je niet bij mij wezen natuurlijk. Ik heb het niet uitgevonden. Dus dat is gewoon Bijbelse waarheid. En ook volstrekt logisch. Nou goed. Komt hier trouwens ook aan de orde hoor, in dit schriftgedeelte. En waar de hulp komt, is er die hulp opdat de Heer gediend zal worden. Dat is de gedachte. De Heer is er niet om ons uit de nood te redden of iets dergelijks. Zelfs niet om ons te verlossen. De Heer is er om ons bekwaam te maken om hem te dienen. Nou. Dan terug naar Jona 2. Waar dan staat mijn gebed, tweede helft van vers 7. Mijn gebed kwam tot u in de tempel uwer heiligheid. Dat is dus niet zo vanzelfsprekend. Integendeel. Maar niettemin het gebeurde. Hoe verbazingwekkend dat dan ook is. Het is een gedachtegang die ontleend is in elk geval aan Psalm 5. Psalm 5. Bede om rechtvaardiging der vromen staat erboven. Soms denk ik, hoe bedenken ze het? He? Maar goed. Maar het is wat het is. Nou ja, vers 1 krijgen we dan eerst, een psalm van David voor de opperzangmeester, wie het ook wezen mag, denk ik altijd, want dat leggen we vandaag ook niet uit, hè, op de Negilot. En dan, o Heere, neem mijn redenen ter oren. Daar begint hij meteen al, hè. Neem mijn redenen ter oren. Luister dus naar mijn woorden. En daarna versta, dat is meer dan alleen aanhoren, hè. Versta mijn overdenking. En dan nog een keer. Merk op de stem mijns geroeps, o mijn koning en mijn God. Want tot u zal ik bidden. En let op de uitdrukking, o mijn koning. Niet alleen maar mijn God, maar inderdaad mijn koning. Dat wil zeggen, God wordt erkend als de machthebber. En wordt erkend als degene die gediend zou worden. En dat is de achtergrond van het gebed van de psalmist. En het wordt dus ook inderdaad verhoord uiteraard. Dan staat er, desmorgens, Heere, zult gij mijn stem horen. Desmorgens zal ik mij tot u schikken en wacht houden. Want gij zijt geen God die lust heeft aan goddeloosheid. Enzovoort. Nou staat er desmorgens. En ik heb het niet nagekeken wat er in het Hebreeuws precies staat. Maar ik vrees dat het niet gaat om de ochtend als zodanig, maar juist om het diepste deel van de nacht, voor zover ik weet. Want dat is de ochtend. De gedachte is daarbij dikwijls aan de nanacht, de tijd namelijk voor zonsopgang, de tijd, zegt de Jood, waarin de mens het zwakst is en waarin de natuur het zwakst is. Het diepste deel van de nacht, dat is niet 's nachts om 12 uur, dat is ook niet 's morgens om 6 uur officieel bij zonsopgang, maar ongeveer daartussenin. Dat is wat het is. De tijd wanneer de meeste kinderen geboren worden. Omdat de moeder zwak is en ze niet meer kan houden. Het klinkt vreemd als ik het zo zeg. Maar als we weer eens een voorlichtingsavond hebben, leg ik dat weer eens uit. Hè. Die kans is dus niet groot. Maar daar gaat het nou niet over. Maar dat is het wel. Dat is het wel. Hè. Dus juist in die duisternis, daar gaat het om. Dan, heren, zult gij mijn stem horen. Desmorgens, dus juist in het diepste van de nacht, zal ik mij tot u schikken en wacht houden. Maar wacht houden is gewoon waken, hè? Wakker zijn. Ondanks de duisternis, wakker zijn, de hulp verwachten van de Heere en eventueel ook inderdaad dat letterlijk uitspreken. En begrijp je me goed? Dat kan zijn in de dood, want daar is die diepste duisternis. Het kan ook zijn gewoon in onze bedeling. waarin het duister is, want het licht is uit de wereld verdwenen. Men leest het Johannes-evangelie en zo. De wereld is in duisternis, maar niettemin, wij zouden in het licht wandelen. En dus dat licht ook inderdaad van de Heer verwachten. Vers 5 van Psalm 5. Want gij zijt geen God die lust heeft aan goddeloosheid. De boze zal bij u niet verkeren. De onzinnigen zullen voor uw ogen niet bestaan. De onzinnigen, te verwarren met vrijzinnigen. Ja, maar goed. De onzinnigen zullen voor uw ogen niet bestaan. Gij haat alle werkers der ongerechtigheid. Duidelijke uitspraak. Daar waar de Heer niet hoort, niet verhoort, is het, zegt Jacobus, omdat gij verkeerd bidt. Of gij bidt helemaal niet, of gij bidt verkeerd, want gij zoudt de dingen toch in uw ongerechtigheid of in uw wellust doorbrengen. Het gebed zou gericht zijn op de dienst aan de Heer, waarin men en waarvoor men hulp zou verwachten. Dat is het geheim van gebedsverhoring, feitelijk. Ik wil niet zeggen dat zo'n gebed vandaag meteen verhoord wordt, maar zulke gebeden worden verhoord. Daar waar men de Heer zou dienen en daar waar men geen werker der ongerechtigheid is. Daar dus waar men werker der gerechtigheid wil zijn. Dader des woords en dader des werks dus. Nou, dan staat er, gij zult de leugensprekers, dat zijn bij andere gelegenheid de tegensprekers, en soms worden ze gewoon aangeduid als zondaren, namelijk tegensprekers. Gij zult de leugensprekers verdoen, van de man des bloeds en des bedrogs heeft de Heere een gruwel, wie die man is. Nou, wie is die man? De boze, uit vers 5, die lust heeft aan goddeloosheid, enzovoort. Er zijn ook veel antwoorden op, hè. In hoogste instantie is het de duivel zelf, maar binnen het kader van psalmen van deze aard komen wij al gauw terecht bij Judas, want die wordt in dat verband ook met dit soort termen aangeduid. En via Judas komen wij terecht gewoon bij het Joodse volk. En dan spreekt het over onze dagen. Begrijp je me goed? In hoogste instantie is het Satan, degene die het geweld des doods heeft en daarmee de dood zelf. Niettemin, vervolgens is het de uitdrukking van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Nee, als we de uitdrukking in 2 Thessalonicenzen 2 lezen, dat is het antichrist of wie het maar wezen mag. Het beest of de Satan of hoe die maar heten mag. Maar de term zoon des verderfs wordt in de uit voor Judas. En daarmee voor Juda. Dat wil zeggen, het ongelovige Joodse volk. En daar slaat het allemaal op. Bovendien, die dingen komen bij elkaar, want lijdt geen twijfel dat de Satan het ongelovige Joodse volk gebruikt heeft om van zijn macht gebruik te maken, namelijk de macht van de dood, het geweld des doods. Niettemin, de Heer Jezus stond op uit de dood en heeft zo teniet gedaan degene die het geweld des doods had, Hebreeën 2. Maar dat is de gedachtegang. Die dingen vallen gewoon samen. Maar ze zijn allemaal waar. Er staat dan, van de man des bloeds en des bedrogs heeft de Heer een gruwel. Maar, vers 8, maar ik zal door de grootheid uw goede tierenheid in uw huis, het huis van God en dus per definitie een tempel. Ik zal door de grootheid uw goede tierenheid in uw huis ingaan. Ik zal mij buigen naar het paleis uw heiligheid. Ik zal mij buigen op uw eis naar uw paleis. Het Hof der Hoven moesten wij vroeger leren. Op maandagochtend. Nou goed. Of dat is, of het dit vers is, weet ik niet hoor. Dat zou het best kunnen, ik weet het niet. Maar, dat is 138 toch? Ja, zie je, dat is deze niet. Ik zong hem ook graag, want het was een van de weinige melodieën op de psalmen die niet in mineur, maar in majeur stond. Dat kon ik tenminste fatsoenlijk meezingen. Dat is toch zo, of niet? Maar dat wist ik toen nog niet. Maar dat was zo. Zodat je maar weer ziet dat deze gedachtegang nog wel eens voorkomt. Dat zei Psalm 138, hè? Ja, daar zingen wij dit in ieder geval. Maar hier staat het ook. Ik zal mij buigen naar het paleis uwer heiligheid. En in Jona 2 stond, ik kwam tot u, of mijn gebed kwam tot u, in de tempel uwer heiligheid. In Jona is het een tempel, in Psalm 5 is het een paleis. En in de praktijk is het verschil niet zo groot, omdat het ook niet gaat om een oud-testamentische, maar uiteindelijk om een nieuw-testamentische situatie, waarin de koning tegelijk priester is of hoge priester is, en bij de hoge priester koning is. Dus de tempel heet een paleis en het paleis heet een tempel. En daarom worden ze als het goed is min of meer gelijktijdig gebouwd. Dat heb ik nagevraagd bij David en Salomo. Nou goed. En als hier dus staat, ik zal mij buigen naar het paleis uwer heiligheid, dan moet u begrijpen dat normaal gesproken als men zich buigt in de richting van het paleis, dan betekent het dat men zich onderwerpt aan de koning, en die werd dan ook prompt genoemd in vers 3. Het betekent onderwerping. Tegelijkertijd blijkt uit de voorgaande verse reeds dat dat buigen in de richting van het paleis tegelijkertijd ook een bidden is. Daarom is de gedachte dat men niet alleen zich zou onderwerpen en dus buigen, maar de gedachte is dat datzelfde buigen, dezelfde onderwerping, ook impliceert een bidden, het verwachten van hulp namelijk. Die dingen zitten gewoon aan elkaar vast. Daar waar men de koning dient, zal de koning hulp geven. Daar waar men God dient, zal God hulp geven, enzovoort. En dit soort zaken, die komen zelfs tot uitdrukking gewoon in het maatschappelijk leven. Daar waar men dient, kan men hulp verwachten. En daar waar men niet dient, heeft men geen enkele reden om hoe dan ook hulp te verwachten. Dat is de gedachtegang. Uitzonderingen zijn er in deze oude schepping natuurlijk altijd. Maar naar God toe is dit nou eenmaal het beginsel. En dit buigen drukt dus uit aan de ene kant onderwerping en dienst. En aan de andere kant drukt het uit het gebed. Want dat stond er al, hè. Hoor of neem mijn redenen ter oren, versta mijn overdenking, merk op de stem mijns geroeps, want ik zal tot u bidden. Dat is 4 keer hetzelfde. En nu staat er, ik zal mij buigen naar het paleis uwer heiligheid. Dat betekent uiteraard ook hetzelfde, maar er zit al vast onderwerping. Dat blijkt ook wel, want het volgende vers zegt dat ook, vers 9. Waar staat, Heere, leid mij in uw gerechtigheid. Of leid mij, korter, leid mij in uw recht. Leid mij in uw wet. Leid mij in uw onderwijzing. Want woorden van die strekking vinden we, nou, ik zou zeggen bijna overal, maar samengevat in ieder geval in de langste psalm die wij kennen. En dat is nog samengevat, zei ik, hè. Psalm 119 staat er vol mee. Deze uitspraken. Leid mij in uw gerechtigheid. De gedachte is namelijk dat de psalmist, de Heer Jezus, dus in de eerste plaats, maar dat hij zich onderwerpt aan God, van hem hulp verwacht, buigt voor de koning in de hemel en dan zegt, Heere, leid mij in uw gerechtigheid. Leid mij in uw onderwijzing. Dat is een schitterende uitspraak, omdat wij diezelfde uitspraak natuurlijk ook kennen in een breder verband. Namelijk toegepast niet op de Heer Jezus zozeer, maar op heel de gemeente en op u en mij dus. En de gedachte is dat wij eerst voor hem zouden buigen, ons dus aan hem zouden onderwerpen, van hem hulp verwachten en vervolgens tot de Heer zouden zeggen, Heer, leid mij in uw gerechtigheid. Niet, leid mij in mijn gerechtigheid of wat er voor door moet gaan. Leid mij in uw gerechtigheid. En terwijl dat zegt, ben ik terecht in Romeinen 6, Romeinen 8. Waar gesproken wordt over dat wij als gelovigen geleid zouden worden door de geest. Waarin dan? Leid mij in u. Nou, waarin zouden wij geleid worden? Het is moeilijk, want ik geef de verkeerde voorzet, hè. Ik geef de verkeerde voorzet. Romeinen zegt, Romeinen 8 zegt dat we geleid zouden worden naar aanstelling tot zoon of tot heerlijkheid. Want dat is de terminologie daar. Romeinen 6, 2 hoofdstukken eerder, zegt dat wij onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. U kent het verhaal nog, zal ik hier nog een keer zeggen. Romeinen 6 zegt, we zijn opgewekt met Christus, maar nu. Wat nu? En dan zegt Romeinen 6, wij zouden niet leven onder de heerschappij van de zonde. Romeinen 7, zwaar afgerond hoor. Maar Romeinen 7 zegt, wij zouden niet beheerst worden of geleid worden door de wet. En Romeinen 8 zegt, wij zouden beheerst, geleid of wat het maar wezen mag worden door de geest. En het moet leiden tot heerlijkheid. En dan weer terug naar Romeinen 6. Wij zouden niet leven onder de heerschappij van de zonde, want die leidt niet tot heerlijkheid. Wij zouden namelijk de gerechtigheid dienen, de genade dienen. Dat leidt tot heerlijkheid. Wat staat hier? Leid mij in uw gerechtigheid. Nou, daar gaat het dus om. Hè. Ja, ik kan veel uitgebreider doen, maar dan moet ik heel Romeinen 6 bespreken. Maar dat kun je zelf mooi vanmiddag doen natuurlijk. Hè. Goed, dus leid mij in uw gerechtigheid. Romeinen 8 zegt, inderdaad, wij worden geleid naar heerlijkheid in de toekomst. Wij zullen voor onze dienst aan hem beloond worden. We zullen tot zonen worden aangesteld. Maar in hetzelfde verband, waarin de Romeinen 8 zegt dat de geest ons zou leiden tot die heerlijkheid en tot die aanstelling tot zonen, zegt de Heer inderdaad, ik zal de Vader bidden, of woorden van die strekking. Ik zal de Vader bidden en hij zal u de andere trooster zenden, namelijk de geest der waarheid. Waarna de vraag is, hoezo heet hij de geest der waarheid? En het antwoord is, want de vraag is natuurlijk, wat zou die geest dan doen? Nou, de trooster had inmiddels de discipelen geleid in de waarheid. Hebben jullie? Dan heb ik het niet over de geest, ik heb het over de Heer Jezus. De trooster, want dat is de trooster, de Messias zelf. De trooster had de discipelen geleid in de waarheid. Maar dit was Johannes. Johannes 14, 15, 16. Nu zit ik met de gedachte in, ik meen Johannes 6 of... Nee, niet Johannes 6. Johannes 8 zal het dan zijn, of 12. Ik weet het ook zo gauw niet. Maar daar zegt de Heer, dat is mooi dat jullie geloven. En als je daar nou bij blijft, en mijn discipelen blijft, dan zul je de waarheid ook nog verstaan. En dat betekent begrijpen. Als je mijn discipelen blijft, zul je de waarheid verstaan. En de waarheid zal je vrijmaken. Nou, van achteraf. Vrijmaken heeft te maken met de werking van het evangelie, het nieuwe verbond namelijk. De volmaakte wet die der vrijheid is. Toch? Niet in het diensthuis, maar in de vrijheid. Want de waarheid zal u vrijmaken. Johannes 1 zei het al. Hè? Genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Waarheid zal u vrijmaken. Dus zei de Heer al voor zijn opstanding en voor het nieuwe verbond aanbrak. En terwijl het oude verbond eigenlijk nog in werking was. Hij zegt, als je nou mij gewoon volgt, dan zul je de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. En dat is waar de Heer later in Johannes 14, dus 15 en 16 op terugkomt tot zijn discipelen. Hij zegt, nou, blijf maar gewoon mij volgen. Dan zal de Vader de andere trooster zenden. Want ik moet je nog meer vertellen, maar dat kunt gij nu nog niet dragen. Johannes 14. Maar ik zal de andere trooster zenden, dan wel later zenden, want beide dingen staan er. En die geest is de geest der waarheid. Die zal u in heel de waarheid leiden. Die zal u dus vrijmaken. Die zal u plaatsen onder het nieuwe verbond. Toen heb ik het nagevraagd aan de Corinthiërs. En die zeiden, ja, het nieuwe verbond, dat is een bediening des geestes. En de geest is de Heere. Maar niettemin, dat is wat het is. Dat wil zeggen, die geest zou ons leiden in heel de waarheid. Zou ons leiden in de waarheid van het nieuwe verbond in het bijzonder. Die zou ons dus ook leiden in dat leven onder de heerschappij. Niet van de wet, maar van de genade. En dus niet de leiding van de wet, maar de leiding van de geest, of hoe dat maar heten mag. En die zou ons leiden in de gerechtigheid. Niet de wet der zonde en des doods, maar de wet van de geest des levens, waarin ware gerechtigheid is, gerechtigheid namelijk die geopenbaard is buiten de wet om. Maar goed. Terug dan naar dit schriftgedeelte. Er staat dus in Psalm 5, vers 9. Heere, leid mij in uw gerechtigheid. Het zou ons gebed moeten zijn, kunnen zijn, maar ook moeten zijn, na het lezen van bijvoorbeeld Romeinen 6. Als we dan niet beheerst zouden worden door de zonde, want dat staat daar. Als we niet beheerst zouden worden door de wet, want dat staat daar. Waar we dus de gerechtigheid zouden dienen, zou het ons een beetje Zouden we een beetje, hoe heet het zoiets, twijfelmoedig moeten worden van hoe doen wij dat? En zouden wij dus onze hulp verwachten van de Heer in de hemel? En de Heer vragen, Heere, leid mij in uw gerechtigheid. En dan staat er zo laconiek achter, om mijner verspieders wil. Omwille van mijn verspieders, weet u wie dat zijn? Dat zijn die lui uitgelaten één, dat zijn ingekropen valse broederen die onze vrijheid verspieden. Staat het toch of niet? Of is het ervoor niet? De vrijheid die wij in Christus hebben, daar hadden we het toch over? De waarheid, de vrijheid en daarmee de gerechtigheid dienend, in de waarheid geleid, levend in de vrijheid onder deze leiding van de geest. En dan krijgen we prompt te maken, overal waar mensen vrij zijn trouwens, krijgen zij te maken met verspieders die eigenlijk maar één doel hebben, namelijk om hun macht te vestigen over deze vrijen. Ja, dat is overal zo. Overal, altijd. Nou goed. Gaat me niet toelichten. Maar dat is de gedachtegang. En in bijzonder is dat zo waar men vrij is van de wet. Want dan is men echt vrij natuurlijk, als men vrij is van de wet. Hè? Daar zijn er altijd die proberen geloven onder de wet te brengen. Merkwaardige wijze. Elke gelovige weet dat hij uit genade moet gerechtvaardigd worden. Dus ook al die mensen die zwaar gebukt gaan onder de wet. Zij weten dat ze uit genade moeten zalig worden. Niettemin. De verspieders zijn sterk. De spionnen, infiltranten. Want dat is eigenlijk wat het is natuurlijk. Hè. Die brengen toch deze vrijen onder de wet. En nee, vergis je me niet, dat is zelfs in vrije kringen zo. Men komt uit genade tot de Heer. Men moet komen zoals men is. Dat is de vaste uitdrukking ook altijd geweest. Kom zo gezijd, heet dat zelfs in liederen enzovoorts. En op het moment dat wij gekomen zijn en tot geloof gekomen zijn, dan worden wij ogenblikkelijk daarna onder de een of andere wet gebracht. Het zij officieel, het zij officieus. De laatste is vaak geraffineerder dan de eerste. Niettemin, het gebeurt. Het zou niet moeten gebeuren en wij zouden zelf daarvoor waakzaam zijn. Naar beide kanten, namelijk naar onszelf toe, dat het ons niet overkomt. Maar aan de andere kant naar anderen toe, namelijk dat wij hen niet onder de wet brengen. Naar beide kanten werkt dat uiteraard. Maar daar gaat het hier om. Bovendien, als u zegt dat vind ik ver gezocht, dan zeg ik dit is niet ver gezocht, want over wie gaat het primair? Over de Heer Jezus zelf. In zijn strijd tegen de tegensprekers, de leugensprekers uit vers 7. Tegen de mens der wetteloze, de zoon des verderfs. Al staat hier die term hier dan niet, hè. Maar goed, hoe heet hij hier? De man des bloeds en des bedrogs. Dat is Judas, maar over het hoofd van Judas heen is het Juda. En het probleem van Juda en dus Judas en dus het Joodse volk was dat men leefde onder de wet en niet anders wilde. En de verspieders in Galaten, die ingekropen valse broederen, die verspieders waren de lui die onder de wet leefden en anderen onder die wet probeerden te brengen. Het is altijd hetzelfde. En de leugensprekers of tegensprekers uit de Hebreeënbrief, uit Hebreeën 12, want die worden daar zo genoemd, hè? De zondaren, de tegensprekers, dat zijn net zo goed, want dat blijkt uit het kader van de Hebreeënbrief zoals onder meer, zijn net zo goed degenen die onder het oude verbond leven, die het oude verbond prefereren boven het nieuwe. En dus ook een kwestie van wet en daarmee dienstbaarheid van de wet in de eerste plaats of dienstbaarheid van de eerste beginselen der wereld. En deze verspieders, dat zijn dus precies diezelfde. In het algemene uitdrukking van of in het bijzonder moet ik eigenlijk zeggen, de uitdrukking van het wettische jodendom, maar meer in het algemeen de uitdrukking van allen die zich wetten stellen als leefregels. Dus, Heere, leid mij in uw gerechtigheid om mijner verspieders wil, richt uw weg voor mijn aangezicht. Richt uw weg. Letterlijk betekent het, maak uw weg recht voor mijn aangezicht. Maak uw weg dus ook rechtvaardig. Maak het een rechtvaardige weg. Maar uw weg voor mijn aangezicht. Hebben jullie? Laat ons dan, denk ik dan, als ik dit lees... En dan kom ik dus weer in Hebreeën 12, waaruit ik al een paar keer geciteerd heb. Laat ons dan met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Niet de loopbaan die wij ons voorstellen, maar de loopbaan die ons is of wordt voorgesteld, namelijk door God zelf. En laat ons dat doen in navolging van degene over wie de psalm in de eerste plaats spreekt. En laat ons dus onze loopbaan lopen, daarbij ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs. Degene die voor ons die loopbaan gelopen heeft en ons dus dit voorbeeld heeft nagelaten. En dat is het voorbeeld van Psalm 119, namelijk een wandel in overeenstemming met het onderwijs Gods, in overeenstemming met de wil Gods, in overeenstemming met het recht Gods en in die zin ook overeenstemming met de wet Gods. Maar dan wel die de vrijheid is kennelijk. Nou, hoe dat ook zij, richt uw weg voor mijn aangezicht. En datzelfde Hebreeën 12, waarvan ik nu net dus de eerste verse citeerde, eindigt met laat ons dan rechte paden maken voor onze voeten. Want als ze krom zijn, zijn ze zo beroerd te lopen. Zijn ze zo ingewikkeld. Hou ze maar gewoon recht, ze zijn recht. Dat is het beste. En waar men die rechte weg wandelt, de rechte weg die door de Heer ons voorgesteld is, zouden wij van de Heer hulp krijgen te bekwame tijd. Dat is waar het om gaat en dat is ook wat hier feitelijk, waar hier feitelijk om gebeden wordt. Richt uw weg voor mijn aangezicht. Want in hun mond, de mond van deze leugensprekers uit vers 9... of de verspieders uit vers... leugensprekers uit vers 7 en verspieders uit vers 9. Want in hun mond is niets rechts. Hun binnenste is enkel verderving. Deze woorden werden weliswaar niet letterlijk geciteerd door Paulus in Romeinen 3. Maar het had erbij gekund, hè. U weet wel, die over... Dus niemand die goed doet. Hun keel, hun mond, hun lippen, hun tong. Geopend graf, slangenvenijn. En hoe het mij heette, maar u kent het schriftgedeelte toch, hopelijk. Goed. Nou, hier staat net zoiets. In hun mond is niets rechts. Dan te bedenken dat juist de Jood claimt het recht Gods te kennen en te spreken. Maar de Heer zegt, in hun mond is niets rechts. Ze zijn immers leugensprekers. Hun binnenste is enkel verderving. Want de wet blijft, is en blijft een bediening des doods. En dus een bediening der verderfenis. 2 Korinthe 3. Hun keel is een open graf en die staat er dus wel degelijk, letterlijk, precies zo, in Romeinen 3, vers 13. Hun keel is een open graf, heeft te maken met wat zij spreken uiteraard, en met hun tong vleien zij. Nou, in Romeinen 3 wordt het aangehaald, wordt iets anders gezegd. Maar hun tong plegen zij bedrog gewoon, hè, want dat is wat het is. Het heet hier vleien, dat klinkt niet zo negatief, maar het is wel negatief, het is gewoon bedrog namelijk. En dan vers 11. Verklaar hen schuldig, o God. Laat hen vervallen van hun raadslagen. Drijf hen heen om de veelheid hunner overtredingen, want zij zijn wederspannig tegen u. Zit u, drijf hen heen. Dit is niet de uiteindelijke wraak of zo over het Joodse volk of over de ongelovige wereld, maar het is drijf hen heen. En dus drijf hen het land uit. Jeruzalem uit. En dat is ook wat daadwerkelijk gebeurd is. Maar laat verblijd zijn, dan kom je bij de gemeente terecht dus. Drijf hen heen, maar laat verblijd zijn allen die op u betrouwen. Tot in eeuwigheid. In het algemeen. Onbegrensd betekent dat, hè, in eeuwigheid. Dat weet u toch, hè? Dat wil zeggen algemene blijdschap. En voor zover het tijd betreft, het zal ook inderdaad altijd duren, ja. Maar laat verblijd zijn allen die op u betrouwen tot in eeuwigheid. Laat hen juichen, omdat gij hen overdekt en dus beschermt en dus hulp verleent. Overdekking, weet je toch, de overdekkende gerub. Bescherming van een eerstgeborene. Ja. Omdat gij hen overdekt met uw vleugels. En laat in u van vreugde springen die uw naam liefhebben. En let op springen. Heb ik eens nagevraagd aan een Engelsman. Die zei, spring, dat is bij Pasen. Dat is wat het is. Ja, maar Pasen betekent springen. Helaas zijn die dingen zo weinig bekend. Ja, als ik, de boeken zal ik maar zeggen. Nee, ik heb er twee ongeveer. Maar in de boeken staat dan ongeveer van Pesach, dat betekent overslaan, overspringen, voorbijgaan. En, maar het ontleent men aan de eerste toepassing van Pascha in de Bijbel, waarbij de verderfengel, dus de deuren waar het bloed aangestreken was, voorbij ging. Maar het is een misverstand, dat is niet de betekenis. De betekenis is niet overspringen. Ik geloof trouwens dat het een Groningsisme is. Niet dan overspringen, voorbij gaan, overslaan. Dus dat is het normale Nederlandse woord. Dat is niet wat het betekent, het betekent gewoon springen. Niet overspringen, opspringen. Omhoog springen, naar beneden is wat moeilijker. Dat heet geen springen, dat heet vallen. Springen, openspringen, dat is wat spring is bij de Britten. Vreemd is dat, hè? Die hebben het woord nog bewaard. Spring, voor de lente, het voorjaar, Pasen. Want de gedachte is van dat met opspringen is inderdaad gewoon die van opstanding. Het uitbarsten van nieuw leven. Heb ik eens nagevraagd aan een zwam. Ja, wat vult hij nou weer? U weet het hoe dat met sommige paddenstoelen gaat? Durf het niet uit te tekenen, dat doen we op de voorlichtingsavond. Maar die springt open. En verspreidt nieuw leven. Neem maar een klap. Als sommige zijn planten genoeg met bloeiwijzen die precies hetzelfde doen. Met een klap ineens nieuw leven. Hè? Trouwens, als je in het voorjaar een film opneemt van de natuur en je geeft hem wat versneld weer, dan zul je zien wat een wonder daar gebeurt. Op het moment dat je het ziet bewegen, dan weet je dat het een open of een opspringen is. En spring is gewoon dus opstanding, een opspringen. En dat is wat dit ook betekent. Je komt het trouwens tegen in het Nieuwe Testament, ook in verband met de kreupelen die genezen wordt. Die jongens, als ze genezen worden, beginnen ineens altijd te springen, te huppelen. Ik heb me eens laten uitleggen door een man in een zwart pak dat was omdat ze nog niet precies wisten hoe ze lopen moesten. Want ze hadden... was nog wat onbeholpen eerst. En kinderachtig. Maar het is een misverstand. Natuurlijk, het is gewoon een beeld van de bruisende activiteit van nieuw leven. Dat is wat het is. En er staat hier bij elkaar blijdschap en springen. Voor mijn part dansen. Want dat is het ook. Dat mag je natuurlijk in sommige dingen niet zeggen. Maar dansen van oorsprong. Ik heb het niet over wat men er tegenwoordig onder verstaat. Maar dansen van oorsprong is precies dit. Intensief, enthousiast, bruisend leven. Springend dus. Huppelend. En een mens doet dat van nature als hij blij is. Later leert hij zich te beheersen. En dat laatste noemt men dan cultuur. Maar goed. Nou, beschaving, ontwikkeling. Soms. Laten we zeggen. Maar er staat hier duidelijk. En laat verblijd zijn. Allen die op u betrouwen, alleen die hebben ook reden tot blijdschap, want de Heere hoort. En het woord van zulken komt inderdaad tot in het paleis, of tot in de tempel zijner heiligheid. En dus laat hen juichen, omdat gij hen overdekt. Wel, als de psalmist de Heer zelf is, over wie heeft hij het nu hier dan? Over ons dus. Dat kan niet missen. Aan de ene kant over het Joodse volk. Verklaar hen schuldig, o God. Er staat niet brengen, oordeel, doe wraak. Maar wel verklaar hen schuldig en zetten het land uit. Dat is het Joodse volk, Juda. Over wie gaat het dus in vers 12? Afhankelijk dus van welke kant we binnenkomen. Dat is de gemeente, dus degene die hem vertrouwen. En eventueel mag je ook de naam van Ephraim er dus even in de kantlijn bij schrijven. Weet je wel, Juda, Ephraim. U kent de verhalen, hè? 10 van 2 en 10 stammen. Maar dat is wel waar het over gaat, hè. Laat hen opspringen. Kan trouwens niet missen, want bij andere gelegenheid vertel ik dat die kreupelen die genezen wordt en dus opspringt, precies hetzelfde is, een beeld is van de 10 stammen van Israël. Eigenlijk een beeld is van hoe de gemeente tot stand komt. Eerst kreupel en dan ineens springend. Nee, eerst levenloos. Heb ik nog niet verteld, hè? Wat in het Nederlands heet kreupel, heet in het Engels soms, in de vertalingen, impotent. En daar verstaan de Engelsen dan toch weer onder kreupel. Maar dat is wat het is. Wij zeggen die dingen in Nederland niet zo hardop. Maar dat is wat het is. Kreupel, onderste helft van het lichaam verlamd. Dwarslesie noemen ze dat, geloof ik. Maar in ieder geval ook onvruchtbaar. Dus men kan zich niet staande houden in meer dan één opzicht niet. Maar het spreekt gewoon over hetzelfde. Namelijk, het gaat gewoon om leven wat er niet is. Het is de werking van de dood. En waar die genezing plaatsvindt, waar men opspringt van vreugde, is dat de uitdrukking van leven in overvloed. Dat is ook het Johannes Evangelie. Leven en overvloed. Dat is het. In de Heer Jezus Christus. En daar gaat het hier over. Laat hen verblijd zijn. Laat hen juichen. Laat in u van vreugde opspringen die uw naam liefhebben. En dus die u dienen, die met u verbonden zijn. Dan vers 13. Want gij, Heere, zult de rechtvaardige zegenen. En dat is in dit geval niet maar de rechtvaardige, het is degene die de gerechtigheid dient. Die in de gerechtigheid geleid wordt, vers 9. Want gij, Heere, zult de rechtvaardige zegenen. Dat is in de eerste plaats de psalmist. En in de tweede plaats allen, uit vers 12... En het is dus in de eerste plaats Christus, het hoofd, en in de tweede plaats de gemeente, zijn lichaam. En zij allen zijn die rechtvaardigen, die gezegend zouden worden. Gij zult hem, dus de gemeente compleet dus feitelijk, gij zult hem met goedgunstigheid kronen als met een rondas. Maar in ieder geval gekroond. En dat is maar waar het om gaat. Met goedgunstigheid, barmhartigheid, goede tierenheid, genade, of wat er maar wezen mag. Het is een rare uitdrukking, met goedgunstigheid kronen. Maar de gedachte is een heel korte. Het is inderdaad wel degelijk poëtisch taalgebruik. De gedachte is namelijk dat waar wij van de Heer ontvangen, of waar wij tot de Heer naderen, om te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp, en dus goedgunstigheid, leidt dat, want daar ging het over, in vers, wat was het? Vers 9, lijden, hè? Daar, met een korte ijs, daar leidt dat inderdaad tot heerlijkheid. Ja, met een lange ei ook, hoor. Maar dat wil ik nou zo gauw niet uitleggen. Waar het om gaat is inderdaad, waar wij genade, barmhartigheid, goede tierenheid ontvangen, daaruit leven, omdat we tot de troon der genade genaderd zijn, heeft dat als consequentie dat wij gekroond zullen worden met heerlijkheid. En dus kun je snel zeggen, gij zult hem met goedgunstigheid kronen. En nog even gauw wat het lijden betreft. Ik ben van mening dat het niet uitmaakt. Dat geldt niet voor jou, maar voor alle die de middelbare school achter zich hebben. Dat het niet uitmaakt of je dat met een korte of met een lange ei schrijft, want het is hetzelfde. Men wordt immers geleid tot heerlijkheid. Je weet dat dan met een lange of met een korte ei schrijft. Ja, dus juffrouw Nederlands niet blij mee, maar dit is echt hetzelfde. Door lijden tot heerlijkheid, maar met een lange ei. Maar waarheen zouden we geleid worden met een korte ei? Tot heerlijkheid. Het probleem is dat wij in het Nederlands gewoon de wezenlijke betekenis van die woorden vergeten zijn. En nou schrijven ze verschillend. Maar men zou ze eigenlijk gelijk moeten schrijven. Het is hetzelfde. Wij worden geleid naar heerlijkheid. Dat gaat door lijden. Maar er is iemand die ons uit dit lijden uitleidt. En dat is wat de strekking is van deze gebeden. En tot zover dan maar dit dicté. Ik ben benieuwd wie het nog eens opschrijft. En of ik het vaak nog eens terugkrijg. Maar eerst gaan we pauzeren. En zo waren wij in Psalm 5... nogal uitgebreid, overigens. En in de pauze heb ik even stiekem gekeken naar Psalm 138. Maar dat is net zo'n psalm, hè? De hele strekking van die psalm is feitelijk gelijk. Psalm 138, die begint met: ik zal u loven met mijn gehele hart in de tegenwoordigheid der goden. Zal ik u psalm zingen? Waarna u natuurlijk vraagt, wie zijn die goden? Dat zou je moeten weten, hoor. Hè? Dat zijn u en ik. Want hij zal de Heer lof zingen te midden van een grote gemeente, te midden van de vele broederen, en hoe het maar heten mag, het heet hier goden. Want ja, wat betekent het woord eigenlijk, goden? Dat betekent zoveel als krachtigen, dat in de eerste plaats. Machtigen, heersers, daarvan afgeleid. En dat wordt, die term wordt ook in de psalmen al van toepassing gebracht op Israël. In ieder geval het gelovige overblijfsel van Israël. Daar heeft de Heer nog een hele discussie over met zijn tijdgenoten, enzovoorts. Maar de term wordt net zo goed van toepassing gebracht op de gemeente. Maar die wordt hier achter die term uiteraard verborgen, zoals gebruikelijk. Maar er staat verder, ik zal mij nederbuigen, vers 2 van Psalm 138. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis uw heiligheid. Ik zal ingaan in het heiligdom, tot de troon der genade. En dan denk ik uiteraard aan de Hebreeënbrief. En ik zal uw naam loven om uw goede tierenheid en om uw waarheid. Heb je dat? Genade en waarheid. Je hebt hier een synoniem voor genade, maar het is de uitdrukking. Om uw goede tierenheid en om uw waarheid, want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Ten dag als ik riep, zo hebt gij mij verhoord, gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen uw monds. Ja, die volgorde. Zouden eerst naar het woord God horen en dus tot geloof komen. En daarna zouden zij uiteraard, inclusief hun diverse volkeren, de Heere loven. Maar dan praten we over de 1000 jaren, zal ik maar zeggen. En ze zullen zingen van de wegen des Heren, want de heerlijkheid des Heren is groot, want de Heer is hoog. Nochtans ziet hij de nederige aan en de verhevene kent hij van verre. En dat is ook de algemene Bijbelse waarheid, vele malen aangehaald in het Nieuwe Testament. Helaas worden verder geen verwijzingen gegeven onder dit vers in mijn Bijbel. Dat is heel jammer, want die uitspraak over dat hij de nederige aanziet en dat hij de verhevene van verre kent, die uitspraken, er komen zoveel voor in het Nieuwe Testament. De nederige zal hij verhogen, de hogen zal hij vernederen. Petrus, Jacobus, maar gewoon Romeinen natuurlijk ook. En de evangeliën, niet te vergeten, de uitspraken van de Heer Jezus zelf. Het is de algemene, universele, bijbelse en daarmee ook principiële waarheid. Waar men zich vernedert onder de krachtige hand Gods, zal de Heer ons aanzien en zal hij ons verhogen, is de gedachte. Vers 7, als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toorn mijner vijanden. Daar zijn ze weer. En uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij voleinden en dus voltooien. Want de Heer zou zijn het goede werk wat hij in ons begonnen is inderdaad voleindigen. Tot op de dag van Christus, Filippenzen 1. Hij zou ons namelijk leiden naar die toekomstige heerlijkheid. Aanstelling tot zonen, of hoe het maar heet. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goede tierenheid, Heere, is in eeuwigheid. En laat niet varen de werken uw handen. Dat zou hij ook niet doen. En het goede werk wat hij begonnen is, zal hij ook daadwerkelijk voleinden. En dat leidt niet alleen tot wedergeboorte of tot opstanding of tot overwinning op de dood als zodanig. Het gaat juist en vooral om wat er daarna gebeurt. Uiteraard. Leven verder. In dit verband zou ik ook melding moeten maken van Psalm 18. Dat doe ik ook. Dus nu. Maar in Psalm 18 waren wij al tamelijk uitgebreid. In elk geval naar aanleiding van vers 2. Ik riep in mijn benauwdheid. Dat was Psalm 18. In het bijzonder vers 7. Als mij bange was, riep ik de Heere aan. Ik riep tot mijn God. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis. En mijn geroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. Enzovoorts. En toen kwam er ook inderdaad gebedsverhoring. Het is natuurlijk een heel uitgebreide psalm, maar we hebben ons daar enige weken geleden al mee bezig gehouden, dus ik noem het verder niet meer, maar het is dezelfde gedachte. Dat wil zeggen, God is in zijn paleis, in het heiligdom, van mijn binnenste heiligdom, al schijnt het niet helemaal een letterlijk Bijbelse uitdrukking te zijn, maar het is wel wat het is. En daar hoort de Heer niet de wereld, maar daar hoort de Heer wel degene die tot hem roepen. En daarom is de gedachte dat wij tot hem zouden naderen, tot hem zouden ingaan en hoe het maar heet mag. Waarna inderdaad Jacobus 4 was, geloof ik, vervolgd met nader tot God en hij zal tot u naderen. En wat staat erachter? Wederstaat de duivel. En hij zal van u vlieden en dan onderwerpt u dan goden. Zodat je nou precies weet hoe je de duivel zal wederstaan. Onderwerpt u goden. Onderwerpt u aan God. Zo wederstaan bij de duivel uiteraard, want die wil dat we ons aan hem onderwerpen. Maar waar we ons bewust onderwerpen aan de Heer, zal die duivel van ons vlieden. Daar naderen wij tot hem en dan zal hij tot ons naderen. En in dat verband staat precies diezelfde uitspraak over vernedering en verhoging. Jacobus 4 dus. Maar die laat ik voor wat het is. Ik ga even terug naar Jona, want daar kwamen wij per slot vandaan. Jona 2, waar staat in vers 8... die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieder weldadigheid. Valse ijdelheden. De eerste vraag is natuurlijk, ja, als het valse ijdelheden zijn, zijn het dan ijdelheden? Of volgt u de gedachte zo snel niet? Zijn valse tanden ook tanden? Zijn valse honden honden? Zijn valse broeders broeders? Wat iets moeilijker. We maken voor de moeilijkheidsgraad iets op. Zijn valse ijdelheden ijdelheden? Kennelijk wel, want dat blijkt uit de zin. Uiteraard, hè. Het zijn ijdelheden en ze zijn dus vals. Per definitie. Het gaat dus om hetzelfde feitelijk. Die de valse ijdelheden, en ijdelheden zijn in beginsel leegheden, nutteloze dingen, dus, dat is de gedachte, die de valse ijdelheden onderhouden. Maar nou even onder ons, sinds wanneer worden ijdelheden onderhouden? Dan gebruik je toch die term niet. Wat zou men onderhouden? De wet. Precies. Toch? Dat is de uitdrukking. De wet onderhouden. Maar er staat valse ijdelheden onderhouden. En daarbij wordt gesproken over de wet. In de zin van het wettische jodendom. Vanzelfsprekend. Die dingen werden onderhouden. Niettemin zijn zij ijdel. En dat wordt op meerdere plaatsen gezegd, ook in het Nieuwe Testament. Het is namelijk onnuttig sowieso, inhoudsloos. Want bovendien, voor zover de wet inhoud heeft, is dat omdat die wet verwijst naar het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe Verbond belooft en een illustratie is van het Nieuwe Verbond. En waar men dat Nieuwe Verbond en waar men dus de Christus over wie de wet spreekt verwerpt, is de wet gewoon ijdel en het onderhouden van de wet is inderdaad valse ijdelheden onderhouden. En zo zijn we weer terecht bij Judas en daarmee bij Juda. En maar er staat hier, die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieder weldadigheden. Waar het om gaat, ook in het Oude Testament en ook in de dagen van de wet, is dat men niet in de eerste plaats de wetten en regels zou onderhouden, maar in de eerste plaats dat men weldadig zou zijn. De naaste zou lief hebben, de broeder zou lief hebben, of hoe dat maar heten mag bij gelegenheid. En dat zegt niet alleen het Nieuwe Testament, dat zegt het Oude Testament ook. Men zou goede daden doen, goede werken doen, men zou weldadig zijn. Dat komt op de eerste plaats. En de wet wordt geacht, ook als wet, als regel dus, slechts een hulpmiddel daarbij te zijn. De wet staat nooit bovenaan, integendeel. En, maar wat hier staat, is dat waar men primair deze valse ijdelheden onderhoudt, de wet onderhoudt, zal ik maar zeggen, of waar men primair leeft volgens de eerste beginselen der wereld, dat valt ook in de rubriek valse ijdelheden, daar verlaat men weldadigheid. En zullen we dan maar kort zeggen, waar men kiest voor de wet, vergeet men de genade. Want weldadigheid is vrijwel hetzelfde als genade. Wat ik het preciezer moet zeggen, weldadigheid komt voort uit genade. Genade is het begrip, het idee, de logos volgens de Grieken, maar is het begrip als zodanig en weldadigheid is de praktische uitwerking daarvan. Maar waar men de wet onderhoudt, komt er van weldadigheid niks terecht. Die verlaat men. Die raakt men kwijt. En dat is eigenlijk waar het grootste deel van de Nieuwtestamentische brieven eigenlijk over spreekt. Niet altijd makkelijk te herkennen, als je het nooit gezien hebt. Maar laat ik dan zeggen, het wordt vele malen ook expliciet gezegd. Men zou namelijk niet verachteren van de genade. Nou ja, dat is weer Hebreeën 12. Zie toe dat niemand verachteren van de genade. Zie toe dat niemand zijn hoereerde. Laat ons die loopbaan lopen en niet ons, die ons voorgesteld is. En laat ons niet onszelf een loopbaan voorstellen. Dat komt op hetzelfde neer. Men zou bij die genade moeten blijven. Hetzelfde geldt natuurlijk ook als de apostel schrijft dat men de wet niet zou prediken en dat men tegenstand zou bieden aan degene die de wet prediken. Hij schrijft het aan de gemeenten in het algemeen, aan gelaten en aan zijn geestelijke kinderen of zonen in het bijzonder, Timotheus en Titus enzovoort. Het gaat om precies dezelfde dingen. Ook als hij het heeft over mensen die de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben enzovoort, de gaven des geestes deelachtig geworden zijn, of hoe het maar precies staat, Hebreeën 6, en afvallig worden. Waarvan vallen ze dan af? Wat laten ze dan los? Hun weldadigheid. En men kiest dus voor eerste beginselen der wereld. Er zijn immers maar twee mogelijkheden. Of men leeft volgens de beginselen van die toekomende eeuw, toekomende wereld, waar men deel van uitmaakt. Of men leeft volgens de beginselen van de tegenwoordige eeuw, een tegenwoordige wereld, waarvan men deel uitmaakt. En als het niet genade is, dan is het dus wet. En als we het niet begrijpen, komt dat omdat we niet weten wat genade is, of omdat we niet weten wat wet is. Maar dit is wat het is. Het is of het een of het ander. Zo kreeg het verhaal van in één zinnetje van Demas. Maar ja, had hij maar niet zo geheten, denk ik dan. Demas heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Nee, de naam betekent zo ongeveer kennelijk dat nogal democratisch. Demas, het volk, democratisch was ingesteld en met de meerderheid meeging, zal ik maar zeggen. Dus niks op aan te merken naar aardse normen. Maar niettemin, hij kreeg de tegenwoordige wereld lief. En als je de tegenwoordige wereld lief hebt, zei Paulus in Romeinen 8, of zei Jacobus in Jacobus 4 is geloof ik weer, dan ben je een vijand van God. In de praktijk. Daar gaat het altijd om, dat men blijft bij. Ook een vaste uitdrukking trouwens. Dat men blijft bij dat nieuwe verbond. Dat wij uit de geest zijn zalig geworden, dat we uit de geest zouden leven. Dat we uit genade zijn zalig geworden, dat we uit genade zouden leven. Dat we uit geloof zijn zalig geworden, dat we uit het geloof zouden leven. Gewoon dat één eenvoudige beginsel. Men zou dus inderdaad daarbij blijven. Maar wie valse ijdelheden onderhouden, die verlaten hun lieder weldadigheid. Wat zei de heer ook weer? Barmhartigheid, ik weet niet, het goede woord helemaal niet te binnen schieten. Barmhartigheid, geloof ik, is beter dan offeranden. Of was het een ander woord? Kijk even rond. Ja, barmhartigheid was het. Nou, in ieder geval een van die synoniemen voor genade is beter dan offeranden. Om de eenvoudige reden, want in dat verband wordt het ook gezegd, dat offeranden de uitdrukking zijn dan dus van de oud-testamentische riten, onder de wet. En de Heer zei, ik haat uw offers. Waarom? Omdat er geen barmhartigheid is, omdat men de Heer niet dient. Ja, ze dienen mij met hun handen, maar niet met het hart. Of zij eren mij met de lippen, dat komt toch erg dicht in de buurt, toch? Maar niet met het hart. Men zegt de Heer te dienen, maar men doet het in de praktijk niet. Nou goed. Nee, ik had even in gedachten die fariseeën die dichtbij stond en die zei, met zijn hoogmoedige gedachte, o God, ik dank u dat ik niet ben als die tollenaar daar in de verte. En die tollenaar, die bleef van verre staan, die boog zijn hoofd, durfde niet eens omhoog te kijken, staat erbij, durfde niet opzien en zei, o God, wees mijn zondaar genadig. Dan heb je het verschil. De een legt normen van de wet aan en zegt, nou, naar de wet sta ik er goed voor. Net als Paulus, hè, naar de wet onberispelijk. Maar de tollenaar die buigt zich en zegt, o God, wees mijn zondaar genadig. Het ene beeld is van Juda en de andere van Efraïm, zal u trouwens langzamerhand ook duidelijk geworden zijn. Maar dan gaat er natuurlijk om, de een is gewoon een beeld van degene die leeft volgens de beginselen der wereld. En de ander is een beeld van degene die zich Goden onderwerpt, het hoofd buigt en een beroep doet op de genade Gods. En daar rekenen wij als hopelijk onszelf ook toe. Naar eer en geweten, uiteraard. Maar die de valse ijdelheden onderhouden, die vergeten, die verachteren van de genade, of die verlaten hun lieder weldadigheid. Dat is vers 8 van Jona 2, en we vinden een parallel daarvan in Psalm 31. Daar komt het vandaan, deze uitdrukking. Psalm 31, opschrift komt deze keer niet verder dan klachten, gebed en dank. Die lui moesten elke keer wat nieuws bedenken, maar die psalmen spreken zoveel over dezelfde dingen. Er valt niks nieuws bij te bedenken. Maar er staat in vers 2, op u, o Heere, betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid, want gerechtigheid God zou geopenbaard worden, weet je wel, buiten de wet om. Dat is waar het om gaat. Gebed dus van de Heer Jezus om verlossing, om opstanding en om het nieuwe verbond. Dat is het in de eerste plaats. En dus, vers 3, neig uw oor tot mij, red mij haastelijk, wees mij tot een sterke rotsteen, tot een zeer vast huis om mij te behouden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn burg. Leid mij dan en voer mij om uw naams wil. Doe mij uitgaan uit het net dat zij voor mij verborgen hebben. Zo'n val, weet u wel, zo'n net, een beetje begraven in de grond. En als je erop stapt, dan sluit het net zich, hè. Want gij zijt mijn sterkte, in uw hand beveel ik mijn geest. Nou, dat is dan duidelijk wiens gebed dit is, hè. Ja, dat is minder bekend, maar wat de Heer Jezus deed in de tijd aan het kruis was precies hetzelfde als wat Jona deed, hè. Psalmen aanhalen. Via korte citaten, maar daarmee wordt feitelijk het hele psalm als het ware geactiveerd. Hè? En men zou de hele psalm moeten lezen in plaats van alleen in uw hand beveel ik mijn geest. Waarom? Nou, omdat je dan ineens begrijpt waar het echt over ging. Want wij dachten toch allemaal dat de uitdrukking in uw hand beveel ik mijn geest zoveel betekende als dat hij stierf. En dan, dat was het dan. Maar dat was het niet. Integendeel. Lees maar hier. Daar staat in vers 6. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. Zodat de uitspraak in uw handen beveel ik mijn geest in de eerste plaats is, dat ik het nog terughoudend zeg dan, een gebed om verlossing uit de dood. Maar zelfs daar blijft het niet bij. De gedachte is dat hij inderdaad verlost zou worden en dat die geest van Christus, de opgewekte Christus, vervolgens zou leven zou zijn tot heerlijkheid Gods des Vaders, of hoe dat maar genoemd mag worden. Dat wil zeggen, de Heer Jezus zei aan het kruis, het is volbracht. Dat is waar, maar dat was met betrekking tot de oude schepping, een oude mens, het oordeel vanwege de wet en hoe het maar heten mag en over de zonde. Maar de uitdrukking in uw handen beveel ik mijn geest, is tegelijkertijd de aankondiging van al wat daarna komt. En in het bijzonder in de opstanding natuurlijk. Want de uitdrukking betekent toch, in uw hand beveel ik mijn leven. Welk leven? Dat leven wat hij voor zich had en waarvan hij wist dat hij het voor zich had. En dat blijkt hier ook. Want er staat meteen, in uw hand beveel ik mijn geest, gij hebt mij verlost, heren. Of hoe je het maar vertalen moet, gij zult mij verlossen, heren. Kan net zo goed hoor. Maakt niks uit, het is gewoon dezelfde gedachte. Heren, gij God der waarheid, niet heren, gij God der wet... Maar Heere, gij God der waarheid, genade en waarheid, het nieuwe verbond namelijk. En dan staat er, ik haat degene die op valse ijdelheden acht nemen. U weet nog, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Malachi 1, en dat is een gelijksoortige uitspraak, want Esau is een type van het Joodse volk, levend onder de wet. En Jacob is een beeld van de gemeente. En dus Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. En hier staat, ik haat degene die op valse ijdelheden acht nemen. Valse ijdelheden onderhouden, zei Jona. Maar het is uiteraard hetzelfde citaat. Ik haat degene die op valse ijdelheden acht nemen en ik betrouw op de Heere. Ene deel leeft volgens de wet. Vertrouwen daarin, onderhouden die wet, maar het leidt tot niks. Men zou vertrouwen op de Heer zelf en op zijn waarheid, vers 6, en dus op zijn genade. En dus, vers 8, ik zal mij verheugen en verblijden, voor zover dat wat anders kan zijn dan, hè. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw, nou, waarheid hebben we al gehad en het is dus genade en nu staat er goede tierenheid en dat is net zo goed genade. Het nieuwe verband. En verblijden in uw goede tierenheid, de blijde boodschap immers. Omdat gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden gekend. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heer. Zo begon het gebed van Jona, weet u nog? En nogal wat psalmen ook. Maar hier vinden we hetzelfde. En dan vers 9. En mij niet hebt overgeleverd in de hand des vijands. Gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte, in plaats van in gevangenschap. Wees mij genadig, heren. Daar heb je helemaal het nieuwe verbond. Want mij is bange, van verdriet is doorknaagd mijn oog, mijn ziel, mijn buik. Heel mijn leven dus, maar dat zegt vers 11 ook. Vanwege al mijn wederpartijders ben ik, vers 12, ook mijn naburen, naasten gewoon, hè, grotelijks tot een smaad geworden en mijn bekenden tot een schrik, die mij op de straten zien vlieden van mij weg, hetgeen bij gelegenheid ook letterlijk gebeurde, enzovoort. Ze moesten in de tijd van de Heere Jezus niks hebben en hij werd vervolgens ook inderdaad gedood. Niettemin, wat de Heer zelf deed, was een beroep doen op de genade Gods, op de barmhartigheid Gods, op de waarheid Gods, op de goede tierenheid Gods, enzovoorts. En op grond daarvan is hij ook inderdaad verhoord. Sommigen schrikken bij de gedachte van dat de Heer Jezus een beroep doet, want dat staat hier dan toch, op de genade. De genade Gods. Toch is daar niks bijzonders aan eigenlijk, want als het niet zo is, dan hebben wij ook geen genade ontvangen. Efeze zegt immers dat wij in Christus begenadigd zijn. Nou, dat is vers 5 of 6 of 7 wellicht van Efeze 1. In Christus gezegend met elke geestelijke zegening. In Christus uitverkoren, dat was nummer 1. In Christus gepredestineerd tot zoonstelling, dat was nummer 2. In Christus begenadigd. In Christus verlost. Nou, verder ga ik nou maar niet. Maar dat zijn die vier worden in de eerste plaats genoemd. Want de Heer Jezus Christus is uitverkoren van voor de nederwerping in de wereld. Hij is het lam dat voorgekend is van voor de grondlegging der wereld, of hoe het maar vertaald moet worden. Daarna is hij ook inderdaad tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Ik kan niet missen, als er al iemand tot zo'n gesteld zou worden, dan is hij dat. Daarna is hij ook verlost, dat begrijpen we nog net, zeker nadat we veel van deze psalmen gelezen hebben. Nou ja, uit de dood dan. En dus uit de hand van degene die het geweld des doods had. En van zonde, dat komt niet zo gauw in ons op. Wel van de dood. Wel van de wet. Gaat ook nog. Maar van de zonde. En dan nog moeilijker wordt het bij in hem in welke wij begenadigd zijn. Het betekent toch dat wij genade hebben ontvangen omdat hij genade ontvangen heeft. Had hij dan genade nodig? Ja, natuurlijk. Ik meen dat we hier alles bij die gedachte op zich hebben stilgestaan. Er blijft altijd wat een problematische aangelegenheid voor velen kennelijk. Maar de gedachte blijft natuurlijk dat degene die geen zonde gekend heeft, want ik citeer altijd maar, dan kan niemand zeggen dat ik zelf wat bedenk. Degene die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Waarna de vraag is, wanneer dan? Wel, toen hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Bij zijn geboorte dus. Toch? Wel, als hij dan voor ons tot zonde gemaakt is en onze zonden droeg. En als het dan zo is dat een zondaar op grond van zijn zonden fundamenteel voor eeuwig verloren is, wat het maar betekenen mag, want daar gaat het nou niet over, hè, maar hij is voor eeuwig verloren op grond van zijn zonden. Wel nu, en als de Heer dan onze zonden droeg, waarom is hij dan niet voor eeuwig verloren? De Heer Jezus, bedoel ik. Dan kun je dus zeggen, ja, dat is er nou helemaal niet, punt. Dat staat in de Bijbel, punt. Dan zeg ik, ja, dat is goed, dat staat in de Bijbel. Maar nou begrijpen wij dat ook. Er bestaat heel wat discussie over. Hoor. Meestal wordt geleerd dat God een uitzondering maakte. Maar dat is niet eerlijk. Nou, niet rechtvaardig. Ook niet eerlijk, ook niet eervol. Dus God voor ons generaliseert, zal ik maar zeggen. En voor Jezus van Nazareth wordt een uitzondering gemaakt. Hoezo een uitzondering? Is ook niet zo. De gedachte is eenvoudig. En als u hem niet begrijpt, denk er dan nog eens over na. Of niet, maar laat het dan liggen. Maar de gedachte is eenvoudig dat hij die onze zonden droeg, op grond daarvan moest sterven. En normaal gesproken is dat het einde van het verhaal. De dood is het einde van... Dat willen christenen niet horen, maar het is wel zo. De dood is het einde van het verhaal. Nou ja, einde van het verhaal. De tweede dood dan. Vooruit, de tweede dood. He, maar gedetailleerder hoef ik dat nog niet te vertellen. Met de dood houdt alles op. En als niet alles ophoudt, heet het gewoon niet dood. Of is het nog niet definitief, of hoe het maar heten mag. Maar van die oude schepping staat dat er geen plaats meer voor zal worden gevonden. En van de zondaren staat dat ze niet meer zijn zullen tot in eeuwigheid. Zullen verdaan worden, uitgedeld worden en hoe dat allemaal heten mag. Ja, dat is waar het op eindigt. En de bezoldiging der zonde is de dood, normaal gesproken. De mens is een zondaar en dus verdwijnt hij van het toneel. Want de wereld is een schouwtoneel. En hij verdwijnt een keer van het toneel. Gewoonlijk gaat hij af door de zijdeur. Als hij tenminste niet in het souffleurshokje valt. En dat is niet als grap bedoeld. Denk er maar eens over na wat ik er dan misschien wel mee bedoel. Goed. Maar de mens verdwijnt een keer. Want de Heer Jezus droeg onze zonde. Hij zal dus verdwijnen. Hij stierf dus ook. Waarom hebt gij mij verlaten, verre van zijnde van mijn verlossing? Het antwoord is vanwege de zonde die hij droeg. Hij moest sterven. Einde van het verhaal, normaal gesproken. Het recht heeft zijn loop gehad tot de dood erop volgde. Want dat is de normale gang van zaken. Maar behoudenis, zaligheid, komt tot stand op grond van geloof. Prima. En waaruit bestaat die zaligheid? Dat is makkelijk genoeg, dat kan niet missen. Uit nieuw leven uiteraard. Want waar de zondaar zal sterven, wordt hij dus slechts zalig als hij nieuw onvergankelijk leven ontvangt, wat niet zal en zelfs niet kan sterven. Waarna de vraag is, op grond waarvan ontvangt de zondaar eeuwig leven en dus genade? Op grond van geloof. En waar geloof zich kenmerkt, eigenlijk hetzelfde is als, hè? Maar waar geloof zich kenmerkt door onderwerping aan God, namelijk door onderwerping aan zijn woord, zijn al deze gebeden om uitredding uit benauwdheid, verdrukking, zeg maar gewoon de dood, dan wel de heerschappij van de dood, zijn allemaal zonder meer kenmerkend voor geloof. Dat is wat geloof is. Vandaar dat het Nieuwe Testament ook uitgebreid zegt, nou ja, als je niet verdrukt wordt, hoezo geloof? Hoezo vertrouwen op de Heer als je helemaal niet nergens op hoeft te vertrouwen? Als je geen problemen hebt. Als je nergens aan vast hoeft te houden, zal ik maar zeggen, wat betekent het dan nog? En daarom is verzoeking of beproeving, of nee, ik moet anders zeggen, daarom is verzoeking, beproeving, testing en zelfs oefening van geloof. Dat hoort er namelijk gewoon bij, dat is niet anders. En al deze uitspraken, al deze gebeden om uitredding zijn niet anders dan de uitdrukking van geloof. Begrijp je me goed? Voor sommigen zijn dit soort gebeden uitdrukking van ongeloof. Heb je dat? Of niet? Nee, sommigen denken dat de Heer sowieso niet hoort, sowieso niet helpt enzovoort. En zo'n gebed, dus bidt men er maar om. Ik zeg altijd maar zo, als iemand bidt om dat hij de geest van God mag ontvangen, dan is dat altijd de uitdrukking van ongeloof. Soms ook van onwetendheid. Dat is dan een excuus, maar niettemin ongeloof in onwetendheid dan. Want of men is ongelovig en dan krijgt men die geest toch niet, of men is gelovig en wedergeboren en heeft die geest al ontvangen. Maar men ontkent het of men weet het niet. Dus niet alle gebed is meteen uitdrukking van geloof. Maar normaal gesproken, en zelfs deze voorbeeldige gebeden van de psalmist en dus van de Heer Jezus, zijn volstrekte uitdrukkingen van geloof. Dat is wat geloof is. En op grond van geloof ontvangt men genade. En als men genade ontvangt, ontvangt men dus leven. Want de wet brengt ter dood, maar de genade is een bediening des geestes en des levens. En dat is maar waar het om gaat. Daarom, in uw handen beveel ik mijn geest, is de gedachte hier in vers 16. En aan de andere kant, vers 7, want daar ging het eigenlijk om. Ik haat degene die op valse ijdelheden acht nemen en ik geloof in de Heere. Vertaald met, ik betrouw op de Heere. Maar dat is volstrekt hetzelfde. En dus ik zal mij verheugen, ik zal mij verblijden in uw goede tierenheid, omdat gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden gekend en mij niet hebt overgeleverd in de hand des vijands. Gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte, in de vrijheid dus. Maar overal waar je in het Oude Testament leest over ruimte, gaat het over het Nieuwe Verband. U weet wel, de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De zeer uitgebreide vertaling van Rehoboth. Ruimte. En van Rahab, die in de ruimte geplaatst werd. In de ruimte gesteld werd. En we dachten van dat het huis van de profetenzonen te klein was en dat men dus maar eens een ruimer onderkomen zou maken. Weet u nog? Bij Elisa en de bijl. Nou goed, ingewikkeld verhaal. Vers 10, wees mij genadig, heren. En dat is inderdaad wat gebeurd is. De wet genade gegeven. Laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Dat is inmiddels vers 18. En dan vers 19. Laat de valse lippen, daar heb je de leugenaars weer, de leugensprekers, de tegensprekers. Laat de valse lippen stom worden, die hard spreken tegen de rechtvaardige in hoogmoed en verachting. Nou, steeds dezelfde gedachte. Maar men zou op de Heer vertrouwen, hij zou kracht geven. En ik eindig dan maar, want het is nu eenmaal hoog tijd. Dus ik lees het laatste vers van Psalm 31. Zijt sterk en hij zal uw lieder hart versterken. Zijt sterk en hij zal versterken. Hebt u die?